Het is proberen de VS een beetje te kopiëren. Eigenlijk waar ook al het rapport van Mario Draghi de fout in ging, wat mij betreft. Dus vooral focus op oneindige economische groei. En niet op waar zitten nou de kansen om juist die economie misschien wat minder te laten groeien en wat efficiënter te worden. En ook juist daarop een concurrentievoordeel te behalen.
Welkom bij Money for Change, de podcast waarin we relevante ontwikkelingen en de rol van geld in het creëren van een eerlijke en duurzame wereld bespreken. Uiteraard willen we ook dat jij deel uitmaakt van dit gesprek. Ga naar de link in de show notes om jouw vraag of idee met ons te delen. Laten we beginnen. Welkom bij Money for Change, mijn eerste aflevering in het Nederlands. En we gaan het vandaag hebben over een groot onderwerp, namelijk de geopolitieke gevolgen van Trumps tweede regeringsperiode. We gaan het doen met Juri de Wilde. En Juri is econoom bij Triodos en Hans Tegenman. Heren, welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
Voor wij het hoofdonderwerp induiken, even wat nieuws. Hans, jij hebt wat meegenomen.
Ja, dat doen we altijd. En vanaf nu altijd aan het begin. Eerste onderwerp, was ook geen ontkomen aan de afgelopen week, over eurobonds. Of over willen we in Europa gezamenlijk oorlogstuig financieren, om het maar even heel plat te zeggen. Er zijn verschillende versies van. En de versie die op tafel lag was niet de meest extreme eurobondversie. De meest extreme eurobondversie is dat je alles gezamenlijk financiert en gezamenlijk het risico draagt. Als iemand niet kan betalen. De versie die er lag was: we gaan voor een deel samen alles financieren, maar elk land blijft verantwoordelijk voor het deel wat ze uiteindelijk gebruiken.
Ja. Ja, en dus daar je geeft het samen uit, maar je betaalt allemaal op een vaste manier terug in het potje.
En daar is nu een soort van overeenstemming van. En dat is wel heel belangrijk.
En voor mij is dat is heel belangrijk, omdat we daarmee Europese defensie kunnen verstevigen.
Ja, daar heb ik ook nog wel een mening over, maar dat doen we nu niet. Maar dat er iets moet gebeuren gezamenlijk in Europa, dat lijkt me wel.
Maar het was toch voornamelijk een semantische discussie van wat is nou wel gezamenlijk en wat niet. Daar ging het Nederland vooral om.
Ja, nou wat hieronder ligt, en die discussie vinden ze heel eng. Je zal linksom of rechtsom meer gezamenlijk in Europa moeten doen. Ja. En er zijn politieke partijen in Nederland die daar falikant tegen zijn.
Ja.
Dus dan probeer je het inderdaad in de semantiek op te lossen. Ja. Maar feit is dat we dit gewoon gezamenlijk moeten doen.
Ja. Maar even voor als een luisteraar nu hoort: oké, eurobonds, we gaan het uitgeven aan defensie. Er komt geen Europees leger.
Nee, we gaan wel heel veel samenwerken.
We gaan heel veel samenwerken in nationale legers.
Dit is de geschiedenis van Europa. Eigenlijk willen we nooit iets samen doen. Maar uiteindelijk onder druk doen we het toch, omdat er geen andere oplossing is. Ja. En daar zitten we nu natuurlijk ook.
Maar dan wel schoorvoetend.
Schoorvoetend, heel veel geld, heel inefficiënt. Dat is waar we zitten.
En dan was Nederland eigenlijk nog het ergste natuurlijk in dat schoorvoetend zijn deze week.
Ja.
Samen met Hongarije, toch?
Ja, maar wel hopelijk om een andere reden.
Ja.
Kijk, wat Duitsland nu achter zich heeft gelaten van het super op de cent te zijn.
Ja, waar we het vorige week over hadden, dus dat Duitsland nu iets meer schuld mag maken.
Ja, Nederland, en zeker deze minister, vindt dat wij heel zuinig moeten zijn.
Ja.
Huishoudboekjes, fantasieën en zo.
Ja.
Dit vind ik echt, daar heb ik ook een mening over, doen we het of niet.
Nee. Wat een cliffhangers voor de luisteraars. Ja. Als je nou graag wil weten wat Hans vindt van huishoudboekjes, fantasieën, laat het even weten op de site. Er was nog meer nieuws deze week. Het is namelijk ook de Week van de Circulaire Economie.
Ja, het is de Week van de Circulaire Economie. Een feestje wat ik denk een jaar of 8-9 in Nederland gevierd wordt. Elke keer ergens aan het begin van het jaar. Dat verschilt nog wel eens. Waarin wij vieren hoe snel het gaat met de circulaire economie in Nederland. Top, hè?
En dan 8 of 9 jaar vieren wij dan dat het niet snel genoeg gaat.
Ja, in 2016 heeft het Nederlandse kabinet toen de tijd aangekondigd dat we in 2030 onze footprint, dus het materiaalgebruik, zouden halveren. En in 2050 helemaal geen nieuwe materialen zouden gebruiken.
Ja.
Een paar weken geleden kwam er een
rapport. Helemaal geen nieuw materiaal. Dat is een heel extreem doel. Dat
kan helemaal niet.
Ja.
Maar het klinkt wel goed. Okay. Het kan niet.
Wisten degene die dat doel stelde dat het niet kon, denk je?
Nou, kijk, je moet gewoon utopieën hebben af en toe.
Ja, ja.
En weet ik niet. Misschien wisten ze het ook niet. Maar het is in ieder geval een utopie. Planbureau voor de Leefomgeving kwam een paar weken geleden uit met de stand van de circulaire economie. En dat ging eigenlijk best slecht. We gebruiken meer materiaal. We liggen helemaal niet op koers om die doelen ook maar enigszins in de buurt te komen. En wat is er aan de hand? Voor mij gaat circulaire economie echt over systeemverandering. We moeten echt heel anders omgaan met grondstof.
Ja.
En wat er gebeurt, een beetje recycling en een beetje hergebruik, dat lukt nog wel. Maar verder zijn wij niet echt bezig het systeem te veranderen. En is ook niet een overheid, behalve een doel zetten, ook niet echt bezig met beleid te voeren.
Ja.
Wat helpt, hè? Zoals grondstoffen beprijzen, ja, alternatieve bedrijfsmodellen, hè, waar meer diensten levert in plaats van producten. Ja. Hè? Dus, huurwasmachines of leenwasmachines en dat soort dingen.
Swap fiets, maar dan voor andere producten.
Ja, ja. En dat gebeurt. En dat is allemaal super lastig. En daar zitten we natuurlijk. Van als je wel zegt dat je iets wil bereiken, maar je verandert het systeem niet om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dan concludeer je elk jaar dat je wel een weekje een leuk feest hebt.
Maar dat verder hoor je er helemaal niet zoveel over eigenlijk ook. Hè? Ik bedoel, ja, maar het is geen speel.
Ja, dat is nog wel een goed punt van Jury. Wat gebeurt er nou? We hebben een doel gesteld voor 2030 en we gaan dat niet halen. Waarschijnlijk.
Nou, de context is nu anders. Hè? Grondstoffen, zeker uit de grondstofafhankelijkheid, is een Europees probleem geworden. En ook de Europese agenda, ook Wopke Hoekstra had ook weer een nieuw plan om op Europees niveau een circulaire economie te maken, om die grondstoffenafhankelijkheid, met name van China, te verminderen.
Ja.
Dat geeft enigszins hoop om die circulaire economie te versnellen.
Ja.
Maar het is wel echt systeemverandering. Dus laten we hopen volgend jaar, als we eens een weekje hebben, dat we dan zeggen, we zijn toch een stuk verder.
Dat we een keer die groene cijfers hebben.
Ja.
En dat we inderdaad niet alleen maar met recyclen bezig zijn, maar ook met gewoon het reduceren van verbruik.
Dat zou mooi zijn.
Voor wij doorgaan naar het hoofdonderwerp van deze week, is er nog meer nieuws wat jullie willen bespreken?
Ja, ik had nog wel, maar dat kun je misschien ook voordoen. En, het is ook misschien niet verrassend, maar er stond in de Financial Times dat honderden bedrijven uit de Verenigde Staten hebben hun rapportages op diversiteit gigantisch teruggebracht. Eigenlijk uit angst van wat deze nieuwe regering in Amerika, waar we het dadelijk verder over gaan hebben, daarvan vindt. En dan kan je zeggen van ja, maar dat is rapportage. Je kan en dat claimen ze ook, hè, maar we zijn toch hetzelfde aan het doen. Dus dit is natuurlijk niet symbolisch. Dit is als je niet meer rapporteert op dingen, als je het niet meer zichtbaar durft te maken, dan betekent dat voor de mensen waar het over gaat, over diversiteit, maar dat betekent het uiteindelijk ook iets in het beleid.
Ja.
Dus dit is niet zomaar iets. Dit is gewoon wel een teken aan de wand.
Zoals altijd is die transparantie juist een stap naar meer ambitieuze actie.
Ja, precies. Ja.
In de lijn van die asset managers en banken die uit die klimaatalliantie stapten, zie je nu dat het ook dit soort dingen
Ja, ook
dingen
op diversiteit, ook aan de sociale kant gebeurt. Ja. En dit is gewoon slecht nieuws.
Ja, zeker.
Nou ga ik voor deze aflevering ook geen diversiteitsrapport schrijven. Want we zitten hier met drie mannen. Maar dat terzijde, dit is slecht nieuws.
Ja.
En het is te hopen dat het binnenkort wel omdraait. Ik zie
ik zit nog na te denken over die drie mannen en wat voor flauwe grappen ik erover maak. Maar dan laten we dat maar niet doen.
Nee, laten we maar passeren.
Laten we passeren. Dan gaan we naar het hoofdonderwerp van deze week. Dat raakt een beetje aan wat Hans beschreef over circulaire economie. Namelijk geopolitiek en afhankelijkheid van andere landen. Er is afgelopen weken veel gebeurd onder het bewind van Donald Trump en de zijne. Wij gaan het erover hebben. Wat zijn nou de grootste veranderingen? En wat betekent dat voor duurzaamheidstransities? En dat gaan we doen met Jury. Jury werkt als econoom bij Impact & Economics hier bij Triodos. En hij onderzoekt de ontwikkelde economieën. Dus Amerika hoort daar zeker bij.
Dat kan je afvragen. Maar
op welk vlak ontwikkeld?
Vroeger was Amerika op een bepaalde manier een ontwikkelde economie.
Ja.
Goed, dank jullie wel, heren. Jury, wat zijn nou die drie belangrijkste veranderingen die Trump heeft doorgevoerd? Ik weet dat hij heel veel heeft gedaan.
Ja, de nou drie belangrijkste dingen en dan denk ik dat het goed is om het misschien vanuit een Europees perspectief te bekijken. Hè?
Uh-huh.
Ja, dan moet je je even goed afvragen, waar stond Amerika nou tot voor kort voor garant voor Europa? Dat zijn eigenlijk, bij mij weten, drie zaken. Dat is de defensie, hè? Dus er was een veiligheidsparaplu. En daarmee samenhangend konden wij dus veel minder geld aan defensie uitgeven. Nou, dat was al aan het afbrokkelen en dat is door Trump nu in de stroomversnelling gekomen. Dus wij moeten veel meer geld gaan uitgeven jaarlijks. En we moeten ook nog een enorme inhaalslag maken. Dus dat is punt 1.
Ja.
Punt 2 is de handelsoorlog die Trump nu begonnen is. Zijn wij ook flink door getroffen. Gaan we daar waarschijnlijk door worden. En vooral omdat Europa echt een handelsblok is. Veel geprofiteerd van die relatieve vrije handel.
Ja.
Waar de Verenigde Staten tot voor kort echt een voorvechter voor waren. Dat was natuurlijk ook al aan het afbrokkelen tijdens Trump 1. Maar dat is ook in een stroomversnelling gekomen. En het derde punt, dat was ik toevallig nog dit weekend ook even aan het bekijken, want dat vond ik wel interessant. We hebben natuurlijk sinds de oorlog in Oekraïne is begonnen, nemen we geen gas meer via pijpleidingen af van Rusland.
Ja.
En daardoor zijn we dus veel meer vloeibaar gas gaan importeren. En volgens de laatste cijfers is ongeveer de helft van dat vloeibare gas, dat komt uit de Verenigde Staten. Dus ook daar zou je kunnen zeggen, heeft Trump ons bij de ballen.
Okay, bedankt voor die wetenschappelijke verwoording weer. Ja. Dus Amerika verdedigt ons niet meer, wil niet meer vrij met ons handelen. En heeft ook nog het gas wat wij nodig hebben voor onze
energievoorziening. Precies, dus er zijn drie pijnpunten eigenlijk.
Ja. En is het zo dat gas, daar heb ik nog niet veel over gehoord, is het zo dat Trump niet meer wil dat wij het gas uit de VS kopen?
Hij wil juist heel graag dat we dat gas uit de VS kopen. Maar het is wel een punt waar hij op kan onderhandelen en waar hij ons onder druk kan zetten. Want we zijn afhankelijk voor een groot deel dus vanuit de Verenigde Staten.
Ja, dus inderdaad, hij wil ons niet meer verdedigen, hij wil minder handelen. En daarnaast zijn wij afhankelijk van die gasimport.
Precies.
Dat hem heel veel macht geeft. Hans, Trump is al een keer eerder president geweest.
Ja.
Was het toen een beetje hetzelfde wat hij allemaal deed? Of is het toch een heel andere situatie?
Nou, hoe langer het duurt, en het is nog niet zo lang. Hè? We zitten nu half maart.
Ja.
Dus hij is nu bijna 2 maanden. Ja, het 21 januari. Ja. Dus hij is nog geen 2 maanden de baas.
Energieke president, ja.
En hij heeft het meeste gedaan in die eerste 2 maanden... in vergelijking met alle presidenten hiervoor. En zeker ook met zijn eerste termijn, waar hij ook in een soort verbazing was. En ook rare dingen deed, maar... Nou ja, niet echt effectief beleid. Dit is nu echt anders. Met een duidelijk plan, met duidelijke mensen op de juiste plek volgens hem dan. En een agenda die hartstikke helder is.
Mm.
En dat is echt anders als je kijkt, zeker ook de relatie met Europa. Want dat was toen nog best wel mild, zullen we zeggen. Als we zien wat er nu gebeurt, is dat echt anders. En ik denk dat ook Europese leiders dat... volkomen verkeerd hebben ingeschat. Zoals iedereen. Hè? Dus dat is geen verwijt aan iemand van de... En misschien moeten we het ook plaatsen in het langere idee... wat natuurlijk ook al bij Obama begon. Dat de blik naar Azië wende... en de grootste rivaal is toch China.
Ja.
Is daar eigenlijk al begonnen. Ook met Obama. En dat heeft ook Biden doorgezet. Alleen de versnelling hadden we natuurlijk niet verwacht.
Nee.
En dat eigenlijk nu wordt gezegd van oké, Marshallhulp is lang geleden. Ja. Dat was na de Tweede Wereldoorlog. Wederopbouw, allemaal heel lang geleden. Leuk jongens, zorg eens voor jezelf. En daar, als je heel eerlijk bent, zou je ook nog wel kunnen zeggen van nou, misschien hadden we dat ook wel moeten doen.
Ja.
He, dus dat is echt anders. Dat is dus een versnelling die we niet hadden zien aankomen. En wat ik ook wel echt anders vind...
En dat even die Marshallhulp, dan heb je dus over die veiligheidsparaplu. Die wordt weggehaald.
Niet alleen de veiligheidsparaplu, maar ook de normale handelsrelatie... en de verstrengeling van Europa met de grote broer Amerika. En dat wij dat vanuit ons perspectief als een soort natuurwet zagen.
Ja, kosmisch gegeven.
Ja, en een andere die ik economisch echt anders vind... eigenlijk sinds de laatste paar weken pas... is dat waar Trump in zijn vorige termijn... als de beurs omlaag gingen, meteen begon... dingen begon te roepen. Die dan de beurs moesten ondersteunen. Of de economie moesten ondersteunen. En nu heeft hij letterlijk gezegd van... ja jongens, bereid je voor op een recessie. En dat doet mij toch wel heel erg denken aan de theorieën. Het zijn halve samenzweringstheorieën. Maar accelerationisme, rechtsaccelerationisme... dat is het idee dat door een tsunami van maatregelen die we zien... tsunami van beleid, dat er helemaal niet op gericht is... om het land beter te maken, maar om te destabiliseren... en dingen af te breken en daarmee een nieuw stelsel kunnen inrichten.
Ja.
En het eigen beleid kunnen doorvoeren. Ja, daar maak
dus
ik
als het ware de crisis groot genoeg maken... Precies. Om nog fundamentelere wijzigingen. Ja. Ja. Dat is wel een heel enge hypothese.
Dus we moeten ook voorzichtig mee zijn. Maar je kan eigenlijk zijn reactie op nu toch echt de beurskoersen... die behoorlijk zijn gedaald, maar ook het economisch nieuws... wat alleen maar slechter wordt, kan je niet anders zien... dan tegen zo'n soort achtergrond. Hè? Wat in de rechtsradicale hoek natuurlijk ongeveer mainstream is geworden.
Moet alleen even afwachten of die echt voor langere tijd die beurzen omlaag laat gaan. Dat is nog de vraag. Het is natuurlijk nu net gebeurd, een paar weken. We hebben wel gezien dat hij reageert in ieder geval als Tesla naar beneden gaat. Dan gaat hij wel wat doen.
En dan gaat hij auto's verkopen bij het Witte Huis.
Maar goed, het is natuurlijk... Het is nu tot nu toe heel anders inderdaad, wat zijn reactie op de beurs en de focus op de beurs.
Ja, en zeker dat economische is natuurlijk een heel groot verschil. Want heel veel mensen hebben het idee dat Trump vooral economische deals wil maken. Maar in dit geval lijkt hem inderdaad weinig uit.
Ja, voor een deel doet hij dat wel, hè. Dus nog een nuance, want hij voert wel elke keer een druk op. Ja. Ook met die handelstarieven. En soms sluit hij een deal, maar daarna, net als met Canada, gaat hij toch weer verder.
Ja.
Dus het
is moeilijk te duiden.
Ja.
Ja, even terug naar wat er wel al gebeurd is. Trump heeft tarieven ingesteld. Trump heeft die veiligheidsparaplu weggetrokken.
Ja.
Wat merkt Europa daarvan, Jury, die tarieven bijvoorbeeld?
Nou, die tarieven... Nou, je hebt dus inderdaad gezien dat er vanuit Amerika... importtarieven zijn ingevoerd.
Ja.
Het is altijd goed om dan even te beseffen dat de voornaamste pijn zit altijd bij de consument van het land dat die tarieven invoert. Dus eerst was het VS die tarieven op aluminium en staal heeft ingevoerd, hè, vanuit Europa. En nou, dan zou je verwachten dat voornamelijk toch de pijn bij die consument in Amerika terechtkomt. Alleen heeft Europa ook tarieven ingevoerd op Amerikaanse producten. En dan zou het zo kunnen zijn dat ook hier de prijzen oplopen. Ja. Maar ik denk dat, daar heb ik ook een beetje naar gekeken, dat dat op dit moment nog wel meevalt.
Waar heel specifieke dingen, toch?
Het zijn hele specifieke luxe producten, voornamelijk.
Toch ook?
Whisky. Champagne was
volgens
dan weer een reactie van Trump.
Ja, was een reactie
van Trump.
Volgens mij
dreigt
me zelfs met alle wijnen.
Ja. Het is, tot dusver heb ik het idee, is het voornamelijk symboolpolitiek. Het is een klein deel van de totale import uit de VS, wat wij nu op de lijst hebben gezet. Het zijn luxe producten. En het is ook nog zo dat we veel voorraden hebben van die producten. En dat een aantal van die fabrieken, ook bijvoorbeeld van die Levi's spijkerbroeken, dat die gewoon in Turkije of in Europa staan. Dus daar ga je niet 1, 2, 3 wat van merken.
Okay, ik denk
dat
zelfs die typische Amerikaanse dingen, die hoeven niet per se.
Nee, dus ik denk dat het voor Europeanen op dit moment, ook omdat het maar een klein deel van dus de totale import vanuit de VS, wat weer een klein deel van de totale import naar Europa toe is, zal je het niet heel erg gaan merken.
Dat valt dan mee?
Ja.
Goed, Jury, tarieven zijn volgens nog redelijk beperkte gevolgen voor Europese burgers. Hoe zit het dan met het terugtrekken van die militaire steun voor Europa vanuit de VS?
Dat hadden we net al even aangestipt. Hè? Doordat Amerika nou die steun terugtrekt, moeten wij dus meer gaan uitgeven aan defensie. Dus dat zogenaamde vredesdividend, waar we dus weer elk jaar van hebben kunnen profiteren, dat valt weg. Dus dat betekent dat de uitgaven omhoog moeten, structureel.
Ja.
En dat zie je nu dus ook. Er zijn heel veel plannen opgetuigd vanuit zowel EU-verband als bijvoorbeeld in Duitsland, om flink wat meer geld te gaan lenen.
De eurobonds, de schuldenremmen in Duitsland.
Precies, ja. Ja, als gevolg daarvan zie je nu dus al de rente oplopen, flink ook in Europa. Dus dat is een direct gevolg wat we zien.
Ja.
Maar ik denk dat we ook goed moeten beseffen dat dit structurele uitgaven gaan zijn en dat we dat dus niet eindeloos kunnen gaan lenen, dat geld. Hè? Dat is zeker met defensie, de spullen, die renderen niet zo goed. Dus daar krijg je niet heel veel voor terug. Dus dat betekent dat je schuld ten opzichte van je omvang van je economie loopt op als je dat eindeloos blijft financieren met schulden.
We gaan nu wat snel, denk ik, in de economische stappen misschien. Hans, kan jij dat een beetje duiden? Jury zegt eigenlijk, we kunnen niet ieder jaar lenen voor defensie.
Nou, je kan nog wel even doorgaan.
Ja,
met
ik
lenen.
Kan wel even doorgaan.
Misschien twee dingen erover. Ja, op lange termijn moet je ergens uit je uitgaven moet je herschikken. Moet je of je belasting verhogen of je moet je uitgaven verminderen. Hè? Dat zijn de keuzes die je hebt op langere termijn. Wat wij ook weten uit de geschiedenis is dat je best wel lang hoge uitgaven kan hebben voor defensie. Dat je ook best wel hoge schulden kan maken over een bepaalde periode. Dat het zelfs, tegenstelling tot wat Jury net zegt, ook positieve effecten kan hebben op economische activiteiten. Dus op economische groei, doordat veel uitgaven in defensie, ook veel innovatie. We zien dat in Oekraïne nu ook. De drone-industrie in Oekraïne is echt gewoon in een paar jaar. Ze zijn zelfs drones aan het exporteren op dit moment.
Ja.
Dus dat soort effecten heb je ook.
GPS is ook zo'n voorbeeld, toch?
Ja, maar je moet wel uiteindelijk keuzes maken. En het is wat wij dan als economen zeggen, het is no free lunch. Hè? Het is niet dat je gratis zomaar geld aan defensie kan uitgeven. Uiteindelijk moet ervoor betaald worden.
Nou, het is wel zo inderdaad dat vooral ook in Duitsland bijvoorbeeld, waar die industrie nu helemaal op zijn gat ligt, daar is het relatief makkelijk om met defensieuitgaven weer een beetje die economische groei aan te zwengen.
Je kan in plaats van Volkswagen tanks gaan bouwen.
Precies.
Ja. Dus het is inderdaad ook omdat je die industrie al een beetje hebt, als het ware.
Voor Nederland is dat veel lastiger bijvoorbeeld. Ja.
Kan minder makkelijk een marketing- en diensteconomie een leeg laten bouwen.
Wij kunnen we gaan proberen met z'n allen een tank te bouwen, maar ik denk dat het wat lastiger gaat worden.
Ja, precies. Daar zijn wij niet de aangewezen mensen voor.
Nee.
Goed, we gaan over naar de vraag wat Europa nu precies daaraan doet. En Trump, ik heb al gehoord, we hebben gereageerd met tarieven. Er is ook een competitiveness compass geschreven. Dat geeft een beetje de koers aan. Jury, kan jij heel kort aangeven wat eigenlijk de richting is van dat kompas?
Nou, het is ook misschien weer even goed. Dat kompas, dat lag er eigenlijk al. Hè. Dat is meer een reactie op de veranderende wereld. Niet alleen vanwege deze laatste paar weken, maar dat is meer een reactie op het rapport wat Mario Draghi heeft geschreven over het verslechterende concurrentievermogen van Europa.
Ja.
En daar zijn een paar speerpunten. Dus dat is vooral gefocust op meer de economische groei aanzwengelen.
Uh-huh.
En veel deregulering. En dat willen ze dan doen door te focussen op innovatie en op decarbonisatie en ook op veiligheid.
Dus de hoop is dat je door minder regels te maken, dat je ook juist innovatie krijgt, toch? En dat je dan harder gaat groeien en eigenlijk een beetje meer zoals de VS wordt.
Eigenlijk is het een vrij belabberd plan, als ik zo vrij mag zijn. Want het is...
Okay. Nou, hoef ik dat niet meer te zeggen.
Nee, het is proberen de VS een beetje te kopiëren. Eigenlijk waar ook al het rapport van Mario Draghi de fout in ging, wat mij betreft. Dus vooral focus op oneindige economische groei. En niet op waar zitten nou de kansen om juist die economie misschien wat minder te laten groeien en wat efficiënter te worden. Ja. En ook juist daarop een concurrentievoordeel te behalen. Dus bijvoorbeeld schone energie.
Ja. Hè?
Wat we eerder zeiden met dat we zo afhankelijk zijn nog van de VS met betrekking tot gas.
Ja.
Ja, dat kan je dus heel mooi proberen te verminderen.
Dus jij zegt eigenlijk, ik zou liever een plan zien waarbij de EU veel meer focust op die duurzaamheidstransities, op schone energie, op minder materiaal ook importeren, vermoed ik dan.
Goed zijn, ja.
En dat doen ze nu niet.
Dat doen ze nu te weinig. Het zijn wel buzzwords. Hè? Je ziet het wel overal in de plannen staan. Maar als je dan kijkt hoe ze dat willen bereiken, dan is dat, dat staat een beetje haaks op elkaar eigenlijk.
Nou, wat ze vooral proberen te doen is aan de aanbodkant van de economie. Hè? Dus ze nemen aan dat er vraag is naar energie, naar materialen en dan vooral aan de, wat wij economen noemen, de aanbodkant van de economie proberen te veranderen. Dus in plaats van fossiele energie, duurzame energie. Maar er moet wel zoveel duurzame energie komen om al die vraag te voldoen dat het ook wel een onmogelijke opgave wordt. Wat er ook nog wel, wat mij betreft, een denkfout in zit, is dat je eenzelfde soort innovatiestrategie en economische strategie kan uitvoeren zonder sociale consequenties.
Ja.
Want dat staat ook wel in de Competitiveness Compass, staat ook in het Draghi-rapport van, hey, Europa is anders, we zijn wat gelijker, we hebben minder extreme ongelijkheid, we zijn wat socialer, we hebben betere sociale voorzieningen. En dat is belangrijk, staat er zeg maar in de introductie in twee zinnen. Maar het hangt natuurlijk met elkaar samen. Precies. Hoe je economisch beleid voert, hoe je je regels inricht, hoe je alles doet, hangt samen met wat de uitkomsten zijn voor de samenleving. De economie is niet een los ding of zo. En zo wordt dat vaak toch beschreven.
Nee. Ja.
En daar kan ik me best wel aan ergeren.
Kan ik me voorstellen.
Want uiteindelijk moeten mensen, burgers in Europa, die best wel sceptisch staan tegenover Europese samenwerking. We hadden het al over de eurobonds discussie in Nederland. Zo zijn er wel in heel veel landen discussies.
Ja.
Die moeten wel verleid worden mee te doen. En de enige manier om die mensen te verleiden is dat zij ook snappen, what's in it for me? Word ik hier blij van als persoon?
Ja. Ja.
En dat is die kant van, dat is natuurlijk de superpolitieke kant, maar is ook de economische beleidskant. Kan je niet loskoppelen van innovatie, deregulering en andere dingen.
Nee. Dus het effect op duurzaamheidstransities is ambigu tot slecht. En daarnaast verlies je waarschijnlijk ook die sociale cohesie, gelijkheid waar Europa...
Nou, ik weet niet of het slecht is. Er staat echt wel veel in over de aanbodkant van de duurzaamheidstransities.
Ja.
Maar zoals wij in al onze stukken ook beschrijven, als je het over een systeemtransitie hebt, moet je het ook hebben over de vraagkant. Over hoe er bijvoorbeeld met grondstoffen een echte, waar we het eerder al over hadden, een echte circulaire economie is ook dat je veel meer dingen gaat hergebruiken, langer gaat gebruiken. Dat je daardoor minder grondstoffen nodig hebt. Dus dat betekent in dit geval minder economische activiteit, minder spullen die verkocht worden.
Ja.
Omdat dat gewoon tot minder vraag leidt naar materialen. Dat is superbelangrijk.
Ik denk ook wel dat het staat wel allemaal in die plannen. Maar als je kijkt dan bijvoorbeeld hier in Nederland, daar wordt toch al nu een beetje dat urgentiegevoel binnen de politiek heel erg verschoven naar geopolitiek, defensie. En dan zeggen van waarvoor zouden we nog zoveel geld aan het klimaat uitgeven? Dus het wordt een soort afruil, wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is.
Nee, wat je niet wil hebben. En ik hoor jullie allebei inderdaad wel praten over wat nou de prioriteiten zijn voor publieke investeringen vaak. Waar zouden jullie die nou op richten in een alternatief plan? Wat zou de Europese Commissie nou het best kunnen doen qua investeringen?
Nou, ik vind wat Hans al zei, is het met die vraagkant van de economie, daar zou je veel meer op moeten focussen.
Ja.
Maar meer specifiek zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan, en daar hadden wij het ook al over gehad, al gewoon een goed treinnetwerk in binnen Europa. Hè, waardoor we met z'n allen goed kunnen reizen en minder uitstoot hebben door te vliegen. En dat zou ook weer voordelen kunnen hebben, bijvoorbeeld voor het leger. Want dan kan je door landen reizen met materieel, wat nu niet kan. En nu sta je stil bij de grens.
Ja, ja, misschien nog één punt over die uitgaven en defensie. Hè. We overdrijven ook. Als we beginnen met beter samenwerken in Europa, hebben we geen 800 miljard nodig. Ja. En dat geld zou je dus moeten gebruiken ook om huizen te isoleren, goede basisvoorzieningen voor mensen overal in Europa. Daar worden mensen blij van. Ja. En nu, en dat is wel in die hiërarchie van behoeften van mensen, is het heel simpel. Het begint dat we een goede natuur hebben, dat we een goede leefomgeving. Dat is de basis van de economie. Ja. Het gaat over sociale cohesie. Natuurlijk gaat het ook over veiligheid, die zit daar ook in. Maar het gaat nooit enkel en alleen als over een economie of innovatie op zich. Het hangt altijd samen.
Ja.
En dat besef, en dus beginnen met, goh, waar worden mensen nou blij van?
Ja.
Dat zit gewoon in hele concrete dingen.
Ja, nou, gewoon basale behoeften eerst. Ik vind het voorbeeld van Yuri mooi, van die treinen. Want dan heb je dus een uitgave die inderdaad verbinding in Europa, reizen mogelijk maakt op een relatief duurzame manier.
Ja.
Waarmee je ook nog je
verdediging beter hebt.
Ja.
En dus kan samenwerken. En dus ook niet hoeft te zeggen, we gaan 100 miljard besteden aan een openbaar of aan een treinnetwerk. En daarnaast 800 miljard aan, aan defensie. Nee, dan zit het meer dichter bij elkaar.
Het is inderdaad wel interessant wat je zei, Hans. Want als je kijkt hoeveel Rusland bijvoorbeeld uitgeeft aan zijn defensie, dan hoeven we helemaal niet zoveel meer uit te geven om dat te matchen als we het maar efficiënt doen.
Ja. De Russische economie is qua omvang 10-50% van de Europese economie.
Ja. Ja.
Dus zij moeten bijna een factor 10 keer zoveel uitgeven als percentage. Dus als wij 1% doen, moeten zij 10% doen.
Ja.
Als wij 5% doen, moeten zij 50% doen. Dat is gewoon onmogelijk. Ja. Dus je hoeft niet naar die 5% te gaan.
Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat als je kijkt naar die bedragen die nu genoemd worden, dat is vaak voor meerdere jaren. Dus als je het per jaar berekent en dan weer afzet tegen wat de VS nu per jaar aan defensie uitgeven, dan is het weer een schijntje eigenlijk.
Ja, maar hoe meer je uitgeeft, hoe meer oorlog je wil spelen.
Dat is zeker waar.
Maar goed, dit is weer een ander
punt. We gaan niet te veel uitgeven aan defensie en juist wel aan het isoleren van huizen en treinnetwerken. Dank jullie wel, heren, voor die alternatieve visie. En voor wij deze aflevering afsluiten, heb ik nog een vraag aan Yuri. Deze podcast heet natuurlijk Money for Change. En daarom stellen wij iedere gast die hier binnenkomt de vraag. Stel nou, jij wordt morgen wakker en je ziet dat jij 10 miljard hebt. Die 10 miljard die mag je niet gebruiken om een huis met een zwembad te kopen, maar wel om de wereld beter of mooier te maken. Waar zou je dat geld aan uitgeven? En waarom?
Ja, dat is een lastige vraag, Ernst. Ik denk, als ik dan een beetje ook focus op ontwikkelde economieën en ook op wat hier nou veel problematiek geeft. En ook dan als afgeleide weer in het buitenland zou ik misschien wel proberen om met die 10 miljard alle drugs te legaliseren. Ik denk dat is misschien een beetje off-topic.
Misschien, ik heb het gevoel hier ook jouw eigen interesse een beetje
ik zie jou verbaasd kijken ook, maar ik vind dat altijd zo'n raar onderwerp waar eigenlijk heel veel onderzoek naar gedaan is, waar blijkt dat als je dat doet, dat er veel minder criminaliteit is, veel minder doden. Als je het reguleert, dat er veel minder gezeur is, ook in Latijns-Amerika. Dat komt maar niet tot van de grond.
En met die 10 miljard ga je de drugsbaronnen uitkopen? Of
ik ga met die 10 miljard ga ik een heel eigen drugsnetwerk opzetten.
Maar dan legaal. Goed, niet wat we hadden verwacht toen we deze aflevering begonnen over Trump. Maar dank voor je antwoord, Yuri. En voor de luisteraars, tot volgende week.
Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.